Hoofdstuk 10 van deel 2 van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 10. Weer was er gebeld en Anna, oh god, steunende, had opengemaakt, geheel van streek door de dood van dokter Roelofs, en het waren Ottilie Stijn de Weert en Adèle Takma die binnenkwamen. Ina ging haar tegemoet in de vestibule. Ze wisten de dood van de dokter nog niet, en toen zij het hoorden en in de voorkamer Daan en Harold zagen, waren het uitroepen, gedempt om mama boven, vragen, een treurige ontsteltenis en een verwarring, een raadplegen van elkander wat te doen, het aan mama zeggen of het verzwijgen. We kunnen het niet altijd verzwijgen, zei Ottilie Stijn. Mama weet van meneer Takma al niets. En nu dat er nog bij. Oh, het is vreselijk, het is vreselijk. Adèle, ga jij naar boven? Nee, zei Adèle Takma. En zij huiverde hier in huis, sedert zij wist. Nee, Ottilie, ik moet naar huis. Mama zal meer dan genoeg bezoek hebben. Zij huiverde de oude vrouw te zien, sedert zij wist. En was zij ook meegelopen, binnengelopen met Ottilie Stijn, naar boven gaan zou zij niet. Ottilie, zei Daan Derks tot zijn zuster, jij moet het maar zeggen, van dokter Roelofs. Ik, schrikte Ottilie Stijn. Maar op dit ogenblik verscheen op straat voor het raam iemand die keek naar binnen. Dat is Stijn, zei Harold moedeloos. Er werd gebeld. Het was Stijn. Hij was zo driftig als niemand hem ooit had gezien. Hij groette niet en ging dadelijk toe op zijn vrouw. Ik dacht wel dat je hier was, baste hij diep haar toe. Ik heb je zoon gezien, die met je mee is gekomen van Londen. Mama Ottilie schokte op. En wat zou dat? Waarom moet de overkomst van dat heerschap een surprise voor me zijn, op straat? Waarom moet ik het jou vertellen dat Hugh met me mee is gekomen? En wat is de reden van zijn komst? Wat kan jou dat schelen, vraagt hem zelf. Als hij verschijnt, dan is het om geld. Nu, dan is het om geld. In alle geval niet jouw geld. Ze keken elkaar in de ogen. Maar Stijn wilde over geld niet verder spreken, omdat Ottilie erfde van de oude heer. Hugh Trevelley rook het geld als het er was en niet dat Stijn het geld van zijn vrouw als het zijne beschouwde, maar, bezig in de nalatenschap van oude Takma, zou hij het jammer vinden als de zoon van zijn vrouw daarnaar al uitzag. Hij zweeg. Alleen uit zijn ogen sprak zijn haat. Maar Harold nam zijn hand en zeide, Frans, dokter Roelofs is dood. Is dood? Schrikte Stijn. Ina staarde, spitst op. Waarlijk, het was een middag vol nieuws, vol nieuws, ook al wist zij niet dat. Zij hoorde andere dingen. Ze had de plotse dood van de dokter gehoord. Ze had gehoord dat tante Therese kwam uit Parijs. Ze had gehoord dat Hugh Trevelley was in Den Haag. En bijna had zij gehoord over het geld van de oude heer. Hij moest tante Ottilie hebben nagelaten. Maar hoeveel? En was het legaat van belang? Ja, het was werkelijk een middag vol nieuws. En hare ogen vergaten moed te zien. Zij glinsterde op als twee basilisken die loerden. Maar de broers raadpleegden Stijn. Wat of hij dacht? Dokter Roelofs dood aan mama te zeggen of te verzwijgen. Er was een stilte van nadenken. Buiten stortregende het eensklaps. Een griezelige regen. De wind woei, de wolken donkerden. Binnen was de rode brand van de vulkachel, zacht knetterend achter de mica-deurtjes, en doorgloeide de zinkende schemering. Onderwijl ging het ding voorbij, en het zag Harold aan in zijn ogen, bijna toegeknepen van pijn. Het ding. Harold wist het van kleine jongen af. Daan wist het sedert enkele maanden en was er om uit Indië naar zijn broer gekomen. Boven, om de oude vrouw, die het wist, raadde het Stefanie en Anton, maar wilde het geen van beiden weten, om niet in egoïsme gestoord te worden. Maar beneden wisten het ook Adèle en Stijn uit de in 2, 4 achterverscheurde brief, die welke de oude heer niet had kunnen verscheuren. In Parijs wist het Therese, die over zou komen. In Indië wist het de mantri. Maar niemand sprak over het ding dat voorbij ging. En niet wisten Harold en Daan dat Adèle en Stijn het wisten. En niemand van hen wist dat in Parijs Therese het wist. En niet wisten Stijn en Adèle dat in Indië de mantri het wist. Dat Daan het wist en dat Harold het zo lang al geweten had. Maar Ina wist van de mantri en dat er iets was. Zij wist niets van Adèle en Stijn. En nooit vermoedde zij één ogenblik dat die wisten. Dat die wisten. Niemand sprak over het ding, en toch was de schim van het ding om hen heen en sleepte zijn sluier van mist. Maar geheel onwetende en niets ervan radende was Ottilie Stijn. Zij geheel verzonken en treurig in de weemoed om haar eigen voorbijgaande leven. Het leven van adulatie en lieve bewondering en passie van de mannen. Mooi Lietje was zij altijd geweest. Nu was zij een oude vrouw en zij haatte hare drie mannen. Maar Stijn haatte zij het meest. En, of het kwam omdat zij zo buiten de sfeer was van het ding, maar Harold nam zacht hare hand en zeide, onbewust die impulsie, ja, Ottilie, jij. Jij moet het zeggen aan mama dat dokter Roelofs dood is. Het zal haar een zware slag zijn, maar wij kunnen, wij mogen niet alles verzwijgen. Ach, de dood van Takma zal mama gauw zelf begrijpen. Zijn zachte stem kalmeerde de ontsteltenis en de verwarring en Ottilie zeide, Harold, als je denkt dat ik het zeggen kan, wil ik wel naar boven gaan en het proberen. Het proberen te zeggen, maar als het mij niet lukt in het loop van het gesprek, dan zeg ik het niet. Dan zeg ik het niet. Zij ging naar boven, kind onschuldig. Zij wist niet. Zij wist niet dat haar moeder, meer dan 60 jaar geleden, een moord had medegepleegd, dat die oude, dove dokter mee had helpen verzwijgen. Zij wist wel dat Takma haar vader was. Maar niet dat hij, met haar moeder, was de moordenaar geweest van de vader van haar broers, de vader van haar zuster Therese. Zij ging naar boven en toen zij bij de oude vrouw binnenkwam, stonden Stefanie en Anton op om niet te veel drukte om mama te maken. Trouwens, het vermoeide de oude vrouw niet, een praatje of soms gezellig stilzitten een ogenblik samen, als de kinderen niet alle tegelijk kwamen. Zij was nog brosjes opgetogen over het jonge leven dat zij gezien had, over de kleintjes van Lili van Wely. Zij had er Stefanie over gesproken en Anton, niet wetende dat de kleintjes hun petekinderen waren. Dat had haar maar niemand verteld en eigenlijk dacht zij dat kleine Netta Ottilietje heette, sprak zij van kleine Lietje. Zij begrepen haar dan wel. Ottilie Stijn bleef met haar moeder alleen. Zij sprak niet veel, zat naast de moeder die haar hand had genomen. Ach, zijzelf was aangedaan. Daar, in die lege stoel waarheen de oude vrouw staarde, zou de oude heer nooit meer zitten. Haar vader, als een dochter had ze hem lief gehad. Ze had nu een ton van hem gekregen, maar nooit meer zou hij haar zo aardig 100 gulden eens in de hand stoppen. Het was of de oude vrouw iets raadde van haar dochters gedachten, want zij zeide, met een wenk naar de stoel, oude meneer Takma is ziek. Ja, zei Ottilie Stijn. De oude vrouw schudde treurig het hoofd. Ik zal hem van de winter zeker niet meer zien. Hij zal beter worden. Maar dan zal hij nog niet uit mogen. Nee, zei Ottilie weekjes. Misschien niet, mama. Ze hield de broze oude vingers, staafjes slank, in de haren. Beneden, wist zij, wachten de broers. Stefanie wachtte zeker ook. Ina. Adèle Takma was al gegaan. Mama, zeide zij opeens, weet u wie ook ziek is? Nee. Dokter Roelofs. Roelofs, ja. Ik heb hem ook sedert een paar dagen niet gezien. Mama, zeide Ottilie Stijn, en zij wendde haar droef gezicht, het was nog een lief gezicht met blauwe kindogen, naar haar moeder toe. Het is heel treurig, maar... Nee, zij kon het niet zeggen. Zij wilde zich herstellen, niet voleindigen, maar de oude vrouw vlug had haar enkel woord doorvoeld. Hij is dood? Vroeg zij schel. De stem snerpte door Ottilie Stijn. Zij had geen kracht om te ontkennen. Zij knikte met navrante glimlach van ja. Oh, zuchtte de oude vrouw in ontsteltenis. En zij staarde naar de stoel van Takma. Zij weende niet, opgedroogd haar oude ogen. Zij staarde alleen, intens. Ze bleef recht zitten in haar stoel. Voor haar starende ogen golfde het verleden. Een groot gesuis was om haar, maar zij bleef recht zitten en staarde. Zij zeide ten laatste, wanneer is hij gestorven? Ottilie Stijn zeide het met enkele woorden. Zij weende, de oude vrouw niet. Die zag zich meer dan 60 jaar geleden terug. Toen had zij zich aan Roelofs gegeven, opdat hij niet spreken zou. Hij had niet gesproken. Haar vriend was hij geweest, trouw, lange, lange jaren lang. Gedeeld had hij het schrikkelijke gewicht van het verleden met haar, met Takma. Nee, hij had nooit gesproken, tot zij zo oud waren geworden, zonder dat iemand wist. Niemand wist, geen harer kinderen. De mensen hadden vroeger wel eens gesproken, gefluisterd van vreselijke dingen. Dat was voorbij gegaan. Alles ging voorbij. Niemand wist dan Takma zelve, nu de arme Roelofs dood was. Veel had hij geëist, maar trouw was hij altijd gebleven. Ottilie Stijn schreide, sprak niet meer, hield de hand haar moeder vast. Het was heel donker geworden. De juffrouw kwam om de lamp op te steken. Luguber huilde de wind, de regen kletste tegen de ramen. Een vochtige klamheid deed Ottilie onaangenaam aan, als iets kils dat haar voorbij ging in die kamer matig gestookt, omdat de oude vrouw geen grote warmte van vuur meer verdragen kon. Het licht van de hanglamp boven de tafel in het midden der kamer sloeg een cirkel van afschijnsel neer. In schemer bleven de wanden, in schemer bleef de stoel, de lege stoel aan de overzijde. De juffrouw was gegaan toen plotseling de oude vrouw vroeg: En meneer Takma, Ottilie? Wat, mama? Is die ook ziek? Ziek? Ja, hij is ook ziek, mama. Zij schrikte de dochter om de uitdrukking van haar moeders gelaat. Groot staarden de donkere ogen. Mama, wat heeft u? Is hij ziek? Of is hij ook... Zij voleindigde niet. Zij staarde. Zij staarde voor zich uit naar de lege stoel aan de overzijde, in de schemer tegen de wand. Angstig werd Ottilie, want haar moeder, stijf en moeilijk, beurde uit diepe schoot de bevende arm op en staafslank wees de vinger. Mama, wat is er? De oude vrouw staarde en wees naar de lege stoel. Daar, stotterde zij. Daar! En zij bleef staren en wijzen. Zij zeide niet, maar zij zag. Zij sprak niet meer, maar zij zag. Langzaam rees zij op, starende. Wijzende steeds. Achteruit deinsde zij langzaam, heel langzaam. Ottilie Steyn had gebeld, 2 maal. De juffrouw, dadelijk, was binnen. Beneden hoorde zij verwarring, lichte ontsteltenis. God, o God, o God, roepen van Anna. Fluisterende stemmen door elkaar. Ina, Daan, Stefanie kwamen de trap op. Maar binnen kwamen zij niet. De juffrouw wenkte dat het niet nodig was. Langzaam viel de oude vrouw staande de stijve arm langs de zijde. Maar zij staarde nog en deinsde langzaam achteruit. Zij scheen Ottilie niet meer te zien in de ontsteltenis van wat zij wel zag. En zij zeide alleen, haar ogen zwijmende, maar ook haar donkere ogen alleen, naar bed, naar bed. Alsof zij heel moe was. Zij brachten haar naar bed, Anna en de juffrouw. Zij bleef zwijgen met dun gedrukte lippen en voor zich steeds starende ogen. Zij had gezien en zij wist. Zij wist dat hij, Takma, Emile, die zij lief had gehad boven alles, boven iedereen, in de dode jaren, dood was. Dat hij dood was. Einde van hoofdstuk 10 van deel 2. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007. www.carolajansen.nl